Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Historische tijden. President Trump is de derde president in de Amerikaanse geschiedenis waarover de Senaat een oordeel mag vellen in impeachment.
Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment. While the Senate of the United States is sitting for the trial of the articles of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump, president of the United States.
Ja, stilte, anders volgt gevangenisstraf. Nou, daar trekken die senatoren zich nog weinig van aan. Maar hoewel de Senaat nu druk in de weer is met impeachment, weten we eigenlijk al heel lang voor 99% zeker dat Trump niet als eerste president ooit zal worden afgezet. Dus waar kijken we nu eigenlijk naar? Welkom bij de Amerika-podcast, nummertje 18 alweer. Ook dat is historisch. Ik ben Jan Posma aan de keukentafel hier in Washington.
En ik ben Bernard Hammelburg in de podcaststudio in Amsterdam. Zo dadelijk uitgebreid alles wat met die impeachment te maken heeft. Maar Jan, jij was maandag in Richmond in Virginia bij een grote wapendemonstratie. Je hebt veel over in de kranten gestaan. Ja. Er zijn veel foto's, enorme massa's hebben we gezien. Hoe was het?
Ja, dat was echt wel raar hoor, Bernard. Het was een hele gespannen toestand. Je hebt inderdaad die foto's gezien van allemaal zwaar bewapende mannen. Er waren overal wapens, maar ook tegelijkertijd heel beleefde mensen. Door megafoons werden echt best extreme dingen geschreeuwd. Maar als je dan tegen iemand aanliep, kreeg je 3 keer excuses. Dus dat was een beetje gek. En je moet weten, bij die demonstratie zelf mochten geen wapens naar binnen. Dus net buiten de hekken waren allemaal mannen met semi-automatische AR-15's... Van die eigenlijk militaire wapens die ik alleen ken uit films en uit computerspelletjes.
Ja, maar daar kun je op je gemak in 3 seconden 150 mensen mee neermaaien.
Ja, inderdaad. Klopt. Ja, ook bij die shootings. Hè, dan zijn er dit soort apparaten die gebruikt worden. Wij als Nederlanders denken dan dit hoort niet bij een burger in huis. Maar goed. En veel van die mannen waren ook in uniform. Kogelvrije vesten. Ze hadden van die oortjes in. Helmen op. Helemaal in camouflage kleding. Het was echt net alsof ze zo uit Afghanistan kwamen. Het leek een soort warzone. En ik heb ook echt aan iedereen die ik sprak gevraagd. Is hij geladen? Nou, elke keer werd er gelachen. Ja, natuurlijk. Want zonder munitie is dit gewoon een stuk metaal. Dus daar werd ik ook niet veel rustiger van. En Bernard, veel van die mannen die waren lid van milities, hè, een soort amateurleger eigenlijk. En die zien het hebben van wapens echt als hun burgerplicht. Deze man bijvoorbeeld is een lid van een militie uit Pittsburgh. Die legt het goed uit.
All the socialist states throughout the world have always confiscated or took the guns away from their people. They have no way to fight back. That's what we have here. We actually have a means to fight back if necessary. Now, right now, it's not necessary. This isn't an act of force that we're doing today. It's just a show of force. It's a show that, hey, we're here to stay. We're the militia. And it doesn't matter what kind of anti-constitutional, anti-freedom, evil laws you pass. We will not back down. We will not stand down.
Ja, Bernard, hij legt het heel rationeel uit. Dat deden ze allemaal trouwens. Maar ondertussen zegt hij dus ook, als het tweede amendement, hè, dat recht op wapens zou worden afgeschaft, dan is dat onconstitutioneel. Dat betekent dat de regering die dat doet eigenlijk niet de legitieme regering is. En dan mogen wij met geweld daarop reageren en die regering ook omverwerpen. Dus dan net buiten dat state capital stonden allemaal mannen in militaire pakken die eigenlijk heel rustig uitlegden dat ze de regering om gaan werpen op het moment dat zij hun wapens kwijtraken.
Ja, maar het aardige is, je hebt het nou over milities. Dit is een prachtig beeld, Jan, omdat in dat tweede amendement, als je het helemaal leest, dan staat daar dat de burger het recht heeft om wapens te bezitten en dragen ten einde milities te vormen. En dat wordt dan uitgelegd als groepen die zich kunnen verzetten tegen een regering als dat nodig is. Dat komt toch uit de koloniale tijd. Dus er is altijd een soort wantrouwen. Ja, maar misschien is een regering niet echt een regering, maar gewoon een dictatuur. En dan moet je je te weer kunnen stellen. Dus wat dat betreft, je schetst een beeld. Vind ik ook met het geluid van die man die dat zo heel rustig en wat jij zegt ook wel sympathiek uitlegt.
Ja, het is interessant, want ze geven eigenlijk, jij geeft een soort grondwettelijke analyse. Dat is wat zij ook steeds doen. Ze grijpen terug naar de grondwet, ja. De geschiedenis en uit de koloniale tijd, de tijd van de revolutie. En daarmee onderbouwen ze het heel erg goed. Maar dat is dus ook wel een beetje een gekke tegenstelling. Want als je dan vraagt, dat is honderden jaren geleden, moet dat dan nog steeds? Ja, zeker moet dat. Wij vertrouwen die overheid nog steeds niet. En Venezuela werd veel genoemd. Kijk naar Venezuela. Daar mogen de mensen ook geen wapens hebben. En daar is nu één grote socialistische rotzooi.
Ja, dat is wel mooi, dat onderscheid. Tim Hart stelde een Twittervraag. Hoeveel macht hebben die milities?
Bernard, ik vond toch wel, toen ik daar rondliep dus, het is intimiderend, ook richting politici toe. En ik moet toch wel zeggen, er waren 20.000 mensen op die demonstratie, zijn natuurlijk niet allemaal militieleden. Maar als je er dan een tiental spreekt, dan heb je toch wel het gevoel van, wauw, hier zijn er wel veel van. Die politici zien dat dus ook. Dus dan heb ik toch wel het gevoel dat dit toch wel invloed heeft. Trump die stond niet voor niets natuurlijk achter deze demonstratie. Die willen ook geen ruzie, die willen ook geen ons. Dit is zijn achterban. Dus die show of force waar die man het over heeft, ik heb toch wel het idee, het is niet dat deze mensen natuurlijk het land leiden, maar invloed heeft dat wel. Wat denk jij?
Ja, nee, dat is ook zo. En ze zitten ook in de haarvaten van de samenleving. Want jij had er nu een militie uit Pittsburgh, maar als je kijkt in staten als Wisconsin en zo, die noordwestelijke staten in de oerwouden en zo, ja, daar krioelt het van dit soort organisaties. En als je daar eens heen wil, dan je bent in het algemeen ook welkom. Dus ze doen helemaal niet geheimzinnig. En je mag ook mee op hun patrouilles en op hun oefeningen die ze doen. En die oefeningen zijn allemaal gericht op het je te weerstellen tegen een mogelijke machtsovername, echt door de centrale overheid. En wat mij altijd opvalt, ja, Trump is Trump en die heeft zo zijn eigen stijl. En die zegt, jongens, jullie zijn de helden van de natie zo ongeveer. Hè. Die vindt dat prachtig. Maar er is geen enkele, ik kan me niet één enkele voorganger van Trump herinneren die niet een verdediger was van dat Tweede Amendement. Ook Obama, ja. Ook Bush voor hem, ook Clinton. Ik heb bij Clinton zijn moeder thuis nog het familiegeweer boven de open haard, echt waar, aan de muur zien hangen.
Ja.
En dus komen ook altijd met hetzelfde verhaal van, ja, nee, het is leuk om wapens te hebben en je moet er kunnen jagen en je moet je teweer kunnen stellen. En dat hele intentie van dat Tweede Amendement is helemaal zo gek niet. Dat zeggen al die presidenten achter elkaar. Alleen, ja. Obama riep, zeg, moeten we niet van die AR-15's af, die jij net beschreef. He, als je gewoon wil jagen of je wil verdedigen, dan kan dat met een simpel pistool of met een doodgewoon geweer. Daar heb je niet zo'n groot, zwaar, semi-automatisch of automatisch wapen voor nodig. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor, maar niet echt inhoud.
Nee, precies. Nou goed, het was even onderdompelen in een andere wereld. En jij kent het vast wel, Bernard. Af en toe heb je zo'n moment in dit land dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk aanbeland? Dit was zo'n moment.
Ja, maar als ik er iets van mag zeggen, ik bewonder je dat je het hebt gedaan en dat je je er ook op deze manier zo in verdiept. Omdat hoe moet ik het nou zeggen? Al die journalisten die dit soort dingen allemaal gaan bekijken, die hebben altijd al hun mening klaar. Dus het wordt veroordeeld en ze deugen niet en het zijn allemaal levensgevaarlijke mensen. En jij hebt echt even je best gedaan om ook je te verdiepen in wat houdt die mensen dan bezig? Wie zijn de mensen hierachter? En zijn geen monsters, zijn doodgewoon hele beleefde mensen die er ook heel graag over willen praten en die helemaal geen bedreiging voor ons zijn of zo. Dus dat, ik vind het mooi hoor. Fijn dat je het hebt gedaan.
Nou, en
het
goed past.
Ja, en het is. Ja, nee, maar ik vind ook dat past in onze podcast, Jan. En ik hoop dat je ook in de Telegraaf er de weg mee hebt kunnen vinden. Want het zijn belangrijke verhalen voor de buitenlander om te begrijpen. Het is veel te simplistisch om allemaal te zeggen, ja, ze hebben meer wapens dan mensen. En het is één moorddadige bende. Nee, er zit wel degelijk een filosofie achter. Nou.
Ja, waarvan acte. Gaan we het vast nog wel ook wat uitgebreider over hebben later een keer. Wat viel jou deze week?
Ja, Jan, sorry. Ik heb van alles nog wat geprobeerd. Ik kan niet eens. Ik krijg niet eens. Je weet, ik lees graag boeken. Ik krijg niet eens mijn boek uit. Want ik zit als. Je mag het raden. Ik zit alleen maar te kijken naar die. De impeachment of de inquisitie, hoe je het maar wilt noemen.
Ja.
En ook nog al die stomme commentaren die daar dan... om al die groepjes die om tafels gaan zitten om te zeggen... ja, wij doen het nu ook, kun je zeggen. Maar die om die tafels heen gaan zitten en zeggen wat ze er allemaal van vinden... en hoe ik het moet begrijpen. Ik ben compleet verslaafd. Ik heb geen andere... gewoon compleet verslaafd.
En met dat tijdsverschil ook inmiddels kleine vierkante oogjes, denk ik. Want ik heb dat tijdsverschil dus natuurlijk niet. Maar hier gaat het ook tot diep in de nacht door. En ik moet zeggen, ik begin hem wel te voelen, hoor.
Ja, precies hetzelfde. Nou, ik heb ook, ja, ik vind de uitdrukking vierkante oogjes... die zetten we op de website, hè, over deze podcast.
Ja, dat wordt de titel. Ja. Ja. Hey, en wat hebben we nou allemaal gezien, hè, Bernard? Dinsdag kwamen erachter, die democraten die willen van alles. Dat wisten we ook wel natuurlijk. Maar elk voorstel werd door republikeinen weggestemd. Alles vrijwel langs partijlijnen. Het was woensdag het begin van het openingsstatement van de democraten. Heel veel herhaling ook van dingen die we al weten. Ik zei het net al in de intro. Mij bekruipt steeds meer het gevoel, waar kijken we eigenlijk naar? Ja. Hoe zit jij te kijken?
Nou, op diezelfde manier. Het is een kinderachtige vertoning eigenlijk. Omdat de grote lijn is heel duidelijk. Het is een heel simpel verhaal. De president heeft een gesprek gevoerd, of twee gesprekken, met zijn Oekraïense collega. En die wilde verschrikkelijk graag op bezoek komen in het Witte Huis. En hij heeft twee manieren gebruikt om daar gebruik van te maken, politiek, zou ik maar zeggen. In de eerste plaats heeft hij gezegd... dan moet je een onderzoek doen naar Joe Biden, mijn belangrijkste tegenstander... maar dat zei hij er niet bij. En diens zoon Hunter, want die zijn zo corrupt als de pest. Het speelt zich af in jouw land. Ga het eens even onderzoeken. En by the way, als je dat niet doet, dan hou ik militaire hulp in. Dat is de aanklacht. Ze zeggen dus machtsmisbruik, dat mag helemaal niet. En de andere partij die zegt... A, is het zo niet gebeurd. En als je naar de transcriptie kijkt van alles... ondanks wat allerlei mensen beweren... die gehoord hebben dat hij iets anders bedoelde... maar het niet van hemzelf hebben gehoord. Ondanks dat alles, er is gewoon helemaal niks gebeurd. Er is helemaal geen misdrijf. Er is ook helemaal geen reden voor dit hele circus. Nou, dat kunnen wij zo met z'n tweeën... in 2, 3, 4, 5 minuutjes even samenvatten. Ja. Maar zij doen dat dus dagenlang in een hele rare vertoning... waarbij de aanklagers, dat zijn dan leden van het Huis van Afgevaardigden... dat kan net zo goed één persoon zijn. Nee, daar hebben ze, omdat dat politiek correct is... een heel clubje van gemaakt, van 7 mensen... die lang niet allemaal even spreekvaardig zijn... vaardig zijn, zal ik maar zeggen. Maar er moet dan een zwart persoon bij. En daar moet een oud-militair bij. En dat moet helemaal politiek correct zijn... afspiegeling van de samenleving. En die lezen steeds hetzelfde verhaal voor. En dan komen er een paar, vind ik, buitengewoon venijnige... en voor mij ook zeer ongeloofwaardige straatvechters. Dat zijn dan de advocaten van Trump. En die roepen dat het allemaal één grote leugen is. Daar komt het ongeveer op neer.
Ja. Ja, daar hebben we ook een mooi voorbeeldje van. Hè? Dit is de democraat Nadler. En gelijk daarna hoor je Cipollone van Trump's team. Zo'n straatvechter dus.
I see a lot of senators voting for a cover-up. Voting to deny witnesses. An absolutely indefensible vote. Obviously a treacherous vote. A vote against an honest consideration of the evidence against the president. A vote against an honest trial. A vote against the United States.
Mr. Nadler came up here and made false allegations against our team. He made false allegations against all of you. He accused you of a cover-up. He's been making false allegations against the president. The only one who should be embarrassed, Mr. Nadler, is you. For the way you've addressed this body.
Ja.
Ja, dit was dinsdagnacht, hè. Daar werden ze ook meteen voor berispt door John Roberts.
Heel opmerkelijk, hè. John Roberts is dus de president van het Hooggerechtshof, die de zaak voorzit. En die greep in. Dat vond ik. Dat had ik eerlijk gezegd. Ik herinner me de Clinton-zaak nog. Dat had ik niet eerder gezien. Dat
ja, want dat viel mij nog op. Die Roberts die houdt zich wel redelijk op de vlakte. Die is heel die wil ook onafhankelijk zijn. Moet hij ook zijn natuurlijk. Het is niet zo dat hij zich overal mee bemoeit. Want hij mag ook vragen stellen en dat soort dingen. Maar dat doet hij eigenlijk niet. Maar dit was echt een moment dat hij zich even uitsprak. Hè?
Ja, en hij zei ook wel, ik vond het wel mooi. Hij zei, de manier waarop u tegen elkaar tekeer gaat, dat gaat ten koste van de waardigheid van dit huis, de Senaat van de Verenigde Staten. Zo ongeveer het belangrijkste bestuurlijke instituut in de hele wereld. Dus jongens, hou je ze een beetje in. Hij gaf ze echt een standje aan allebei de kanten. Dat vond ik ook opmerkelijk. Hij is republikein, dat weten we. Wat voor gedachten hij heeft over deze hele affaire weten we natuurlijk niet. En dat zullen we waarschijnlijk ook nooit weten. Maar het feit dat hij uitviel naar Biden, ja, dat vond ik wel even een momentje.
Ja, hey, en je noemde net al eventjes Clinton, voordat ik jou daarop onderbrak. Maar dat heb jij natuurlijk ook intensief meegemaakt. Weet jij nog de oprechter van toen? Hoefde die niet in te grijpen of hield hij zich gewoon veel stiller?
Nou, dat weet ik niet meer precies. Maar die heeft bij mijn weten niet één keer ingegrepen. Maar eerlijk gezegd was de sfeer ook compleet anders. Omdat de leiders in de Senaat toen, dus van de Republikeinen en de Democraten, weliswaar, zoals altijd, politiek elkaars aartsvijanden waren. Maar het waren nog ouderwetse bestuurders die zich terecht op het standpunt stelden. Een impeachment is niet zomaar iets. En onze taak hier is om de rechtbank te zijn en juryleden. Dus we gaan dit netjes doen. En dat hebben ze ook gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Ik herinner me helemaal. Natuurlijk was het allemaal. Het uitgangspunt was aan de ene kant een mijneed van de president. Het kan niet erger, daar moet hij voor aftreden. En aan de andere kant zijn verdedigers die zeiden, kom jongens, hij is misschien wel of niet vreemd gegaan. Liegen we allemaal wel eens om of zo, maar kom op, hè, laten we doorgaan. Dat was ongeveer de strijd. Maar de manier waarop dat gebeurde met die senatoren onderling, er was veel meer dames en heren onder elkaar dan deze straatvechters van dit moment. Dus nee, zo'n ingrepen van John Roberts nu, dat is in elk geval vorige keer niet gebeurd.
Ja, hey, laten we eens even kijken naar de tactieken die hierachter allemaal zitten. Hè. Vooral even eerst even de procedurele dingen. Die hebben we namelijk ook. Daar hebben ze het meer dan 12 uur over gedebatteerd. Die democraten die bleven maar met amendementen komen. Met allemaal dingen die ze wilden veranderen. Hoe de procedure net anders moest. Maar ze deden dat ook tegen weten in. Want ze wisten natuurlijk, wij hebben de minderheid in de Senaat. Dus wij krijgen dat er niet zomaar door. Ik zat daarnaar te kijken. En na een tijdje, ik geloof dat er 10 amendementen waren. Toen dacht ik ook van jullie mogen wel ophouden. Jullie weten toch wel wat er gaat gebeuren. Waarom deden ze dat?
Ja, omdat, kijk, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, ze weten dat ze uiteindelijk gaan verliezen. En ze willen in elk geval naar hun eigen achterban toe de indruk geven dat ze hebben gevochten als leeuwen om iets waarvan zij zeggen, dit is de waarheid en het is ook rechtvaardig. Deze president is een schooier en moet aftreden. En ja, we weten dat we het niet gaan halen, maar we doen ons stinkende best om zo goed mogelijk te laten zien dat we wel degelijk een zaak hebben. Moreel, politiek, maar ook juridisch. En dan kan het zin hebben om tegen beter weten in steeds maar, eigenlijk was het ook steeds hetzelfde wat ze vroegen.
Ja.
Maar dan iemand anders die het vroeg en in net wat andere bewoordingen. Maar het ging om het vaststellen van de regels, om de spreektijd, om het aantal dagen. Waar overigens de Republikeinse leider uiteindelijk nog een beetje heeft toegegeven ook. Dat tot ieders verbazing. Beetje meer spreektijd, dagje langer bekvechten. Ja, en toen kwamen er eigenlijk dezelfde poppenkast met de ene na de andere motie die werd voorgelegd door de Democraten om getuigen te verhoren. Ik geloof dat. En dat ging dan steeds over andere departementen. We willen materiaal zien van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want dan kun je zien wat voor uitwisselingen er allemaal zijn geweest. Maar pas op, we willen ook materiaal zien van het ministerie van Energie. Want daar zat toen meneer Rick Perry en die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Oh, we willen ook materiaal zien van... En zo kwam het een naar het ander. Maar het was steeds hetzelfde verhaal. En de verhouding in die Senaat is 53 tegen 47. Dus alles werd gewoon weggestemd.
Ja.
En toen, ik vond eerlijk gezegd dat McConnell, de leider van de Senaat en van de Republikeinen, nog op wel een paar handigheidjes uithaalde. Door bij een aantal van die mislukte moties ook in stemming te brengen of dat zou worden opgeschort. Dat noemen ze tabling. Dus hij deed dat heel slim politiek. Hij zei: jongens, als er ooit of door wat voor omstandigheden nog eens, als de zaak anders wordt, over een week of over twee weken, dan heb ik niet alles geblokkeerd. Dan kunnen er misschien ook nog wel getuigen komen. Maar nu niet. Ja. Dus hij deed dat politiek heel handig, maar inhoudelijk was het 0,000.
Ja, ik had ook het idee, die democraten die hadden vooral in het begin heel duidelijk door, wisten ze van wacht even, die camera's die lopen, er kijken nu ook nog mensen. Dus die hebben wel slim hun case nog eventjes neergezet. Maar verder was het ook een poging, denk ik, om nog een beetje nu de boel nog onder druk te kunnen zetten. Want die democraten hopen nog dat ze later, straks na alle verklaringen, dat er dan nog een keer gestemd gaat worden over extra getuigen. En ik denk dat dit een soort voorstukje daarvoor was om die druk alvast wat op te voeren. Nu kan het nog. En straks, dan luistert er niemand meer. Dus dan heeft het allemaal niet zoveel zin meer.
Nee.
En jij noemt McConnell inderdaad. Ja, ik geloof dat zijn doel vooral is het zo saai mogelijk maken, zo laat mogelijk. Een snoesvest, zeggen ze hier dan, hè, dat er niet zoveel mensen kijken. Ik zag op Fox News ook al voorbij komen van niemand kijkt, het is heel saai. Waar gaat het eigenlijk over? Wat natuurlijk niet zo'n goed argument is bij een impeachment. Maar toch, ik denk wel dat dat werkt. Die McConnell, die pakt het wel slim aan, hè?
Ja, het is duidelijk de grote routinier. Hij is behendig, intelligent. Ik vind hem sluw. Hij heeft ook iets zeer filijns. En hij weet al die eigenschappen op het goede moment te gebruiken. En het is ook natuurlijk voor die Republikeinen en voor hem een beetje erop of eronder. Want gesteld nou, en dat gebeurt, hè, er komt steeds nog nieuwe informatie. Nou ja, nieuwe informatie. Laten we zeggen, informatie die de oude informatie nog eens bevestigt. Hè?
Ja,
dat soort informatie, dus dat wordt dan als groot nieuws gebracht. Maar McConnell loopt al een dag of wat mee, Jan. Dus die denkt, ik ben geroutineerd genoeg om te weten dat er altijd nog een konijn uit de hoge hoed kan komen. En ik dek me in. Dus als het zover moet komen, dan mag er alsnog een getuige komen. En als die democraten erin slagen om vier leden van mijn fractie los te weken, ja, dan moet ik zorgen dat ik de wapens klaar heb liggen. En dat doet hij goed. Dus een combinatie van uitputting, redelijk schijnen op het moment dat dat nodig is, hard zijn op het moment dat hij het zelf nodig vindt. Ja, ik vind dat hij het spel geweldig speelt. En je ziet ook de machteloosheid van de democraten. Want Chuck Schumer, de leider van de democraten, ja, die kan er helemaal niet tegenop. Ik moet zeggen, de enige die ik aan de democratische kant een werkelijk grandioze rol vond spelen, was Adam Schiff, de hoofdaanklager, dus lid van het Huis van Afgevaardigden, die de zaak aan het rollen bracht. Die vond ik echt pleiten als een ijzersterke advocaat in een goede Amerikaanse speelfilm. Ook dat,
dan heb je het over zijn performance.
Ik vond het ook inhoudelijk heel goed. De manier waarop die het juridisch, moreel en politiek neerzetten, was voor een kijker die op dat moment nog geïnteresseerd was, best interessant. Dus hij benoemde het ook. Dit gaat veel verder. Jullie wuiven dit allemaal weg alsof er niks is gebeurd. Er is echt iets aan de hand. En ik vond dat hij dat goed en gepassioneerd deed. Maar nogmaals, uiteindelijk haalt het niks uit.
Nee, want aan beide kanten blijven de rijen echt gesloten. Je zag ook bij die stemmingen elke keer op één uitzondering na. Elke keer was het precies volgens die partijlijn. Er was één keertje dat Susan Collins met de Democraten meestemde. Dat was over iets wat kleiners. En dat maakte uiteindelijk ook helemaal niks uit. Wist zij ook wel natuurlijk. Dus als ik het zo zie, McConnell houdt de rijen echt gesloten. Iedereen blijft gewoon achter hem staan. ik vraag me af of ook maar iets dit kan veranderen. Wat denk jij?
Nou, ik zou even vertellen, het enige gevaar dat ik zie voor de Republikeinen is hun eigen advocaten. Die twee straatvechters. Die straatvechters die we tot nu toe hebben gezien, die waren, vond ik, ronduit slecht. Inhoudelijk, wat optreden betreft, wat toon betreft. Ik vond het goedkoop, ordinair en contraproductief. Nu kun je zeggen, het maakt toch niet uit, want die stemverhouding staat vast en het is allemaal maar een schijnvertoning en dan heb je gelijk. Maar toch, daar zit een zeker gevaar in. Als die zo doorgaan als ze tot nu toe zijn geweest, dan denk ik, daar zit een gevaar. Nou ja, je weet, je krijgt nu de opbouw van de zaak. Dus eerst de aanklacht, nou, dat duurt een aantal dagen. En dan de verdedigers, dan kun je hun aan het woord zien komen. En misschien dat ze hun sterren nog opvoeren. Hè, want ze hebben nog kaarten in de mouw. Hè, ze hebben Alan Dershowitz in de coulissen klaarstaan. Toch een hele beroemde,
bekende advocaat.
Bekende advocaat. In het algemeen iemand met een beetje een progressief signatuur. Dus dat is heel slim dat ze dat hebben gedaan. En dan hebben ze Ken Starr, de aanklager in het Clinton-proces. Dat vond ik wel een stunt, dat ze die ook klaar hebben staan. Of die twee ooit komen opdagen, ik heb geen idee. Ik hoop het, want dan wordt het een veel leukere vertoning. Maar het zou verstandig zijn om dat te doen en om deze blaaskaken van het toneel te verwijderen.
Ja, nou, ik moet zeggen, ja, het is een beetje saai. Het is net alsof we dit allemaal voorgekonkeld hebben, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik zat naar die Cipollone te kijken en die was als een soort boze dominee was hij aan het oreren. En het deed me erg denken aan een paar republikeinen in het Huis van Afgevaardigden tijdens die hoorzittingen. Dat je die Jordan bijvoorbeeld, die ook steeds boos was. En dat is best, vind ik persoonlijk, vervelend om naar te luisteren. Dus je krijgt iemand die steeds heel verontwaardigd is, boos is. Het is allemaal zo oneerlijk. En dan denk ik, wat jij ook schetst. Je bent de advocaat, vertel nou gewoon wat het verhaal is. Ik denk dat daar zitten twee dingen in. Het is natuurlijk de stijl van Trump die we ook terugzien. Zij doen dit ook met, denk ik, de president in het achterhoofd. Die moet tevreden gehouden worden. En het is ook wel het verschil, denk ik, tussen aanval en verdediging. Die democraten, die hebben nog, die moeten nog wat. Die hebben nog wat te winnen. Die staan eigenlijk een beetje 1-0 achter. Die moeten wat proberen. Dus die zijn heel erg in detail aan het gaan. Die proberen echt inhoudelijk hun verhaal te maken. En tot nu toe, wat de republikeinen eigenlijk doen, die hoeven denk ik ook nog steeds niet zoveel meer te laten zien dan alleen wat we allemaal al gehoord hebben. Van dit is allemaal oneerlijk, het is politiek. Waarom doen we dit eigenlijk? Dus ik denk inderdaad wat jij zegt, dat die nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Ook omdat dat gewoon nog niet nodig is. En ze hebben gewoon een ander doel. Want zij hoeven eigenlijk geen Republikeinse senatoren te overtuigen. Ze hoeven ze alleen de kikkers in de kar te houden. En ik denk dat de mensen thuis, daar hoeft ook niet zoveel overtuigd te worden. Terwijl die democraten, die hebben nog echt wat werk te verzetten.
Ik hoorde iemand in, ik geloof Washington, zeggen, we moeten ook niet vergeten dat dit een voorstelling is met één toeschouwer.
Ja, audience
ook,
of one.
Een audience of one, dat vond ik ook wel een hele mooie hoor. Want het is natuurlijk, zeker deze mensen, daar heb je gelijk in, die staan gewoon op te treden voor hun baas. En al die republikeinen ook. Dus dat is wel een beetje zo.
Hey, één dingetje, want jij zei van Schiff, goed gedaan. Die democraat vond ik ook inderdaad gepassioneerd, inhoudelijk. Het zat gewoon heel goed in elkaar. Ook wat hij vertelde, zat echt een lijn in. En dat mis ik wel eens een beetje bij die Cipollone bijvoorbeeld. Die oreert dan over hoe boos hij is, maar er zit niet echt een soort structuur in. Maar ik vond ook één moment wat minder sterk van de democraten. Dat was toen ze deze zaak aan het Ruslandonderzoek linkten. En zeiden van, er waren toen ook al, er waren contacten. Oekraïne en Rusland, dat is natuurlijk ook duidelijk. Dus hier zit ook een link in. En toen dacht ik, dit is niet handig.
Nee.
Want nu gaan de Republikeinen dit natuurlijk gebruiken. Ja. Van, dit is het zoveelste. Nadat mislukte Ruslandonderzoek, zie je wel, dit hoort er gewoon bij.
Ja, en het was, je hebt gelijk, en het was gewoon een foute formulering. Want wat ze wilden zeggen, en daar zit misschien ook wel wat in, vanuit hun standpunt in elk geval, is wat Trump heeft geprobeerd is om de schuld van de bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te verleggen van Rusland naar Oekraïne. Oekraïne is nou plotseling de schuldige.
Mm-hmm. Terwijl de inlichtingendiensten wat anders zeggen.
Juist. Dat hadden die democraten op die manier veel beter moeten uitleggen. Van luister eens, mm-hmm. die truc, daar trappen wij en het Amerikaans volk niet in. Dat hadden ze ook tegen die advocaten moeten zeggen. Dit is gewoon, je belastert een land dat er wat dat betreft helemaal niets mee te maken heeft. Het is een land in oorlog tegen de Russen. Waarvan je plotseling zegt, we trekken de wapenhulp in. En je schuift ze ook nog de schuld in de schoenen... voor het verlies van Hillary Clinton en de overwinning van Donald Trump. Zijn jullie een beetje gek geworden. Maar dat deden ze niet. Dus ze gingen inderdaad het Mueller-onderzoek koppelen aan dit onderzoek. Ja, dat is onhandig.
Je zag ook meteen hè, dat op Fox News en op social media werd dat dan gelijk gedeeld. Dan heb je door zoveel uren gedebatteerd en dit stukje wordt eruit gepakt.
Ja, maar dat had gelijk. Als ik bij Fox News redactie had zitten doen, dus wat zit je dan? Dan zit je te wachten op de leuke quote. Had ik dat stuk ook gepakt?
Ja, ik snap ze ook wel hoor. Ja, hey, en even kijken hoor. Jij noemde eerder, we hebben het al eerder even kort over de Clintons gehad. Hè?
Ja.
Of over de Clintons, ik bedoel meer de Clinton impeachment. Eén ding wat ik daar nog bij dacht, want jij schetste net ook al, toen werd er op een andere manier met elkaar omgegaan. Trent Lott en Tom Daschle, hè,
maar dat waren super gentlemen, allebei.
Ja. Ja. Dat is een beetje de ouderwetse senaat, toch? Wat we nu eigenlijk niet meer zo hebben.
Ja, dat was ook meer wat ze vaak noemen de chambre de réflexion. Dus dat was veel minder een politiek orgaan dan het nu is. In elk geval stonden ze niet zo hard tegenover elkaar. Het was ook een...
Ja.
Er werden pogingen gedaan om te zeggen... We hebben een eed afgelegd, dus we moeten als eerlijke juryleden opereren. Maar we moeten dus ook de procedure niet te veel frustreren. Dus getuigen, we vinden het prima, laat maar komen. Die komen dan overigens nooit live voor, die komen daar niet staan. Maar dat zijn dan of documenten of stukjes video. Dat heette dan depositions, maar getuigenverklaringen die zijn opgenomen. Maar dat hebben ze allemaal toen toegelaten. En dat maakte de zaak eigenlijk niet minder spannend, maar wel ontspannener. Dus ze hoefden niet voortdurend te letten op de partijpolitieke kant van dit verhaal. Ze konden zich veel meer concentreren op de inhoudelijke kant van het verhaal. Van beide kanten. En dat is in deze constructie niet mogelijk. Van weerskanten niet. Want het kan best zijn dat er ook democraten zijn die zeggen... ja, eerlijk gezegd, is dat nou allemaal zo erg wat hij heeft gedaan in dat telefoongesprek? Ja, dat kan best. En misschien zijn er ook republikeinen die denken... ja, deze man heeft toch zo misdragen, eigenlijk moet hij weg. Maar in deze constructie kun je dat soort dingen allemaal niet meer openlijk zeggen. Ze hebben zich ingegraven, het is nu een soort loopgravenoorlog. Dat was in die Clinton-impeachment absoluut niet... Het was wel trouwens in de opmaat naar de Nixon-impeachment... die er uiteindelijk niet is gekomen. Dat was ook wel een beetje een loopgravenoorlog, hoor. Eerlijk.
Ja
lekker
maar toen waren er toch Republikeinse senatoren... die ook naar Nixon zijn gestapt van... ja, wij kunnen je niet meer steunen.
Nee,
toen
maar,
was er nog wel...
Nee, maar het was natuurlijk ook veel ernstiger... omdat de omvang van het machtsmisbruik zo groot was. En dat was zo onomstotelijk bewezen... Het stond allemaal op band. Je kon het de president allemaal zelf horen zeggen. Dus ze konden toen niet meer anders. En Nixon zelf zag dat ook in en is afgetreden, zoals je weet. Maar goed, toen was het ook wel heel hard, hoor. Heel hard tegen elkaar. Maar in die Clinton-affaire was het allemaal... Inhoudelijk was het minstens net zo spannend als nu. Of saai, het is moeilijk naar kijkt. Maar wat omgangsvormen betreft... nou, daar kunnen ze hier nog een punt aan zuigen.
Ja. En ik zag vanochtend een fragmentje en toen moest ik hier dus even aan denken. En toen dacht ik van, wat was er toch niet de mogelijkheid om dit anders te doen? Lindsey Graham, hè, bekende republikein, staat achter Trump in deze zaak. In de wandelgangen komt Schiff tegen, de democraat. En Graham complimenteerde Schiff met zijn eloquente opening statement. Heel vriendelijk, ze geven elkaar de hand, lachen naar elkaar. Toen dacht ik bij mezelf, je staat de hele dag met elkaar ruzie te maken. maken. En achter de schermen ga je dus wel vriendelijk met elkaar om. Hoe kan het nou dat in de jaren 90 dat dan toch kan leiden tot iets van een geciviliseerde manier van met elkaar omgaan, ook in die Senaat, en dat nu niet meer iets is? Hadden ze dat toch niet moeten proberen?
Nou, nee, maar je noemt wel twee goede voorbeelden overigens. Want Lindsey Graham is nog van die oude soort. Adam Schiff is weliswaar een generatie jonger, denk ik. Maar dat is ook nog wel een gentleman. Maar de hele Amerikaanse samenleving is gepolariseerd. Ik zeg wel eens, alles is binair geworden. Het zijn of nulletjes of eentjes. Er zit niks meer tussenin. En of dat nu gaat om een impeachment debat, of het gaat om een rechtszaak, waar dit soort taferelen ook elke dag gebeuren, of het gaat om de manier waarop verschillende opvattingen binnen het bedrijfsleven met elkaar omgaan. Het is meer en meer en meer aan het polariseren. En dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En de politiek is daar een afspiegeling van.
Ja, ja. Hey, en nog iets wat in die zaal wel opviel. Die Cipollone, de straatvechter. Hij loog ook een paar keer over dat bijvoorbeeld die Republikeinen niet bij die besloten verhoren mochten zijn. In het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden kwamen meer dingen voorbij. Dat is toch een lastig iets. Dat je in een rechtszaal staat en die advocaat die kan zeggen wat hij wil. En die soundbites die worden natuurlijk op Fox News herhaald. De andere soundbites niet. Het wordt ook weer zo'n typisch onze waarheid tegen jullie waarheid verhaal.
Ja, dat is waar. Ik moet altijd denken aan wat jij mij zelf hebt geleerd over de methode van Steve Bannon. Hou gewoon vast, ook als je weet dat dat een leugen is. Dat gebeurde hier ook. Het ging dan om een van de zittingen van het huis aan het begin van de impeachmentprocedure, die er in een kelder is gehouden en waarvan de Republikeinen riepen, we mochten er helemaal niet bij zijn, wat gewoon niet waar was. Alleen, ze mochten er niet allemaal bij zijn. Alleen die ene commissie waar het speelde was erbij, maar die heeft ook Republikeinse leden. Dus het was een leugen, een frame. En dat zette inderdaad deze man met die naam van een ijsje opnieuw.
Doe mij een wielrenner, denk ik.
Ja. Maar dat zet hij dan gewoon neer. En dan denk je inderdaad, een advocaat die daar staat te liegen. Ik vind het allemaal. Het is treurig.
Ja, ja. Hey, we kregen een hele goede luisteraarsvraag van Vincent Hamersma. Een hele terechte vraag. Ik hoorde het ons net ook weer een paar keer zeggen. Waarom zeggen jullie steeds dat jullie op het puntje van jullie stoel zitten? Het is allemaal helemaal niet zo spannend. Ik snap dat het een tijd geleden is dat dit proces heeft plaatsgevonden. Dat het een hele poppenkast wordt met de rechter, Hoogrechtshof. Maar waar moet ik nou nog op letten voor spanning? Want hij zegt het is eigenlijk helemaal niet zo spannend. We hebben net wel verteld dat we dus ook niet altijd op het puntje van onze stoel zitten, Vincent. Maar wel een goed punt. Er gebeurt niks nieuws, Bernard. Wat is er nou nog spannend aan?
Ja, het wachten of het toch komt.
Ja, een beetje als een voetbalwedstrijd. Hè? Ja. Het is 0-0. Je weet niet wat er gaat gebeuren.
Ja, en ook als je fan bent van een team dat niets anders doet dan verliezen, blijf je toch op de tribune zitten elke wedstrijd. of winnen, hè? Dat maakt niet uit. Maar ook als je weet, ik zit bij het winnende team, blijf je ook zitten. Dus dat zit er wel een beetje in. Maar er zijn wel een paar andere dingen. In de eerste plaats, we hebben allemaal, ik denk dat het voor Vincent niet anders is dan voor jou en mij, ook wel een heel klein beetje historisch besef. En ik heb een bloedhekel aan het gebruik van het woord historisch in ons vak. Maar dit is het gewoon. Het is pas de derde.
Ik ben er toch mee begonnen, deze podcast.
Ja,
dus,
het is pas de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat er een president is impeached. Want dat is hij. En ook als hij vrij wordt gesproken, dat blijft hij. Dat is iets. En dan is er nog wat. Ja, wij zijn natuurlijk een beetje politieke junks, dus we houden van debatten. Maar je denkt, deze vorm van debat op zo georganiseerd en zo gedaan, dat maak je eigenlijk nooit mee. Dat komt één keer per generatie voor. En als je, zoals ik, al heel oud bent, dan heb je de mazzel dat je voor een stukje bij de vorige generatie hoort. Dus ik heb Clinton dan ook nog net meegemaakt. Maar het komt bijna nooit voor. En je moet ook niet vergeten, we zitten in een verkiezingsjaar. Dus we spiegelen dit steeds. En dat is ook heel belangrijk voor onze podcast. We werken echt toe naar 3 november. Dus wij kijken ook, tenminste ik, heel sterk naar dingen. Wat zou hier als derivaat in die verkiezingsstrijd nog overblijven? Ja. Zijn er dingen waar Trump, denk ik, vooral mooi weer mee gaat spelen. En die zijn er. Ja. Zijn er dingen waar... Want ook in Californië zijn voorverkiezingen en verkiezingen... Vergeet niet, hè, we hebben ook verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden... en de Senaat op 3 november. En daar kijken mensen als Schief met zijn voorstelling heel goed naar. Die vertegenwoordigt de staat Californië. En die moet gewoon herkozen worden. Dus dat zijn ook dingen waar ik allemaal over zit na te denken. Dus dat alles bij elkaar, denk ik, ik maak iets mee. Ja, het is bijzonder en dit gaat heel lang niet meer gebeuren. Dat ik dit mag meemaken, dat gevoel heb ik altijd bij dit soort spannende dingen. Wie weet wat voor gevolgen het heeft voor de verkiezingen. En die zijn er zeker. Denk je niet?
Ja. Ja, nee, zeker. Dat denk ik ook. Ik vind zelf trouwens ook, daar hebben we het ook al een beetje over gehad... die interne spanningen binnen beide partijen. Vind ik ook spannend. Blijft iedereen achter de leider staan. En ja, het is inderdaad een springschans naar de verkiezingen eigenlijk. En dat zie je ook al een beetje in de... bijvoorbeeld de reden, een van de redenen waarom Republikeinen dit zo snel willen doen. Die willen graag voor begin februari klaar zijn. Want dan is de State of the Union. En dat wordt natuurlijk een hele fijne overwinningsspeech... als Trump voor die tijd al is vrijgesproken. Als die impeachment al klaar is. Ja. En ik denk dat die hele campagne door wordt dat natuurlijk... dat worden talking points. Er zijn twee keer proberen ze van me af te komen. Het Mueller-rapport en impeachment. Allebei de keren niet gelukt. Mensen stemmen gewoon nog een keer in dat Witte Huis. En ik denk ook eigenlijk dat dat voor heel veel Republikeinen... is dat echt wel een fijn idee. En ik denk dat die dat ook zullen doen eigenlijk. Ja, dat dit echt voor hun een extra duwtje is.
Ja. Nixon is tijdens Watergate herkozen. Clinton is tijdens Whitewater, want zo heette dat schandaal, herkozen. Dus dat is op zichzelf, inderdaad, het kan een zittende president sterken. En Trump, die doet het ook meesterlijk. Eerlijk is eerlijk, vind ik. De manier waarop hij ook zo van links en van rechts en vanuit Davos en overal met zijn commentaartjes en zijn tweets en weet ik wat. Ja, hij doet dat zoals hij dat altijd doet. En naar mijn idee, voor zijn achterban werkt het als een trein, hoor.
Ja, denk ik ook, hoor. Het is trouwens wel één dingetje om nog even op Vincent terug te komen. Wij willen natuurlijk allemaal meer weten. En dat merk ik, dat is bij mij echt zo'n gevoel dat blijft kriebelen. Het maakt mij niet uit of Trump wordt impeached of niet. Maar wij willen gewoon weten hoe het zit. We willen weten wat er gebeurd is. En ik wil meer informatie. En ik merk, dat is iets wat echt mist... in dit gedeelte in ieder geval. Op dat punt wil ik graag nog wel meer getuigen horen. Want dan horen we nieuwe dingen. En ik wil gewoon weten wat de details nou precies waren.
Ja,
wat
en
de
dat
gevolgen
waar.
Dan ook zijn.
En één dingetje daarover. En ik denk ook, als ik nou Republikein was... Hè, waarom hou ik dat eigenlijk tegen? Want als ik er zo van overtuigd ben dat ik gelijk heb... en dat mijn president gelijk heeft... laten al die getuigen vooral komen. Ja. Wat kunnen die voor kwaad? Dus er zit ook wel iets waarvan je denkt, hier zit iets, hier zit toch iets. Hier zit toch, misschien komt het toch nog, je hebt helemaal gelijk. We blijven gewoon, Vincent, we blijven gewoon journalisten. Dus we blijven grabbelen, hopen, krabben, zoeken, rondbellen.
En met vierkante ogen kijken.
Zo is dat, ja.
Hey, nog één klein dingetje voordat we naar de andere luisteraarsvragen gaan. Want mijn kopje koffie, de bodem is in zicht.
Ja.
Trump, je zei al, hij was lekker aan het twitteren vanuit Davos. Hij heeft de Twitter-record zelfs weer gesteld van het aantal tweets per dag. Ik geloof rond de 140 dat het er waren. Wel heel veel retweets. Maar één dingetje wat mij opviel en ik vond het gewoon... te grappig, dat moeten we even noemen. Rand Paul, de Republikein, die tweette. Ik hoorde dat president Trump de impeachment wil bezoeken. Ik wil u wel als gast bij deze schijnvertoning. Dat zijn zijn woorden. Met een foto van een kaartje erbij. Daar was meteen natuurlijk een beetje reuring over. Van wauw, dat zou toch wat zijn als president Trump langs zou komen. Ik weet niet hoe dat dan zou gaan. Of hij dan dan moet hij op de publieke tribune gaan zitten. Van mij mag je het doen. Lijkt me een mooie stunt. Maar zijn advocaat zei meteen, dat raden wij hem niet aan. Dus het zal wel niet gebeuren.
Nee, maar hij had er best oren naar, begreep ik.
Ja, een showtje gaat hij niet uit de weg natuurlijk.
Tuurlijk.
En ik moet zeggen, dat is een beetje mijn... Ik weet dat het niet gaat gebeuren, maar ik hoop toch zo dat het wel gaat gebeuren.
Ik ook, fantastisch. Ach, de hele wereld zit erop te wachten, denk ik, hoor. Ja.
Dat denk ik ook, ja. Even kijken, hadden we nog dingen of zullen we eens naar de luisteraars vragen?
Ja, doe maar. Want we hadden nogal wat en we hebben eigenlijk geen tijd meer. Dus laten we er nog
wat nemen. Nee, klopt. Nou, gaan we even een paar doen. En jongens, wie we niet deze keer meepakken, want we vinden het echt heel erg leuk dat jullie al die vragen sturen. Waar we deze week niet aan toe komen, die pakken we dus bij de volgende aflevering. Dat is over 2 weken. Dan kom je alsnog aan de beurt. Robert van den Eertweg, die komt in ieder geval wel aan de beurt via de mail. Hij vertelt, begin 2018 heb ik een klein bedrijfje in Utah overgenomen. Hij is heel vaak in de VS. Maar, zegt hij, waar ik me wel aan erger is het gebrek aan goede journalistiek. Of in ieder geval mijn gebrek aan het vinden hiervan. De zogenaamde nieuwszenders op tv kijken lijken alleen maar gepolariseerd te zijn en er niet op uit om objectief nieuws te brengen. Ook lijkt het allemaal om Trump te gaan, wat natuurlijk interessant is, maar er is zoveel meer. Dus zijn vraag, wat zijn volgens jullie een paar goede Amerikaanse nieuwsbronnen van objectieve journalisten over geopolitieke onderwerpen?
Ja, ik zeg meteen mijn favorieten. Dat is allebei publieke omroep, moet ik zeggen. Dat is NewsHour, dat is het journaal van, PBS, de Public Broadcasting Service, elke avond. Steengoed. Ik vind ze uitstekend en ook helemaal niet partijdig. Heel degelijk. En hun equivalent bij de radio, National Public Radio. Een programma als All Things Considered. Dat is de actualiteitsrubriek van NPR. Daar luister ik met heel veel plezier van naar. En daar word je helemaal niet heen en weer gesleurd tussen al die extremen. Integendeel.
Nee, helemaal mee eens. Vooral NPR ben ik ook echt wel fan van. Hebben ook goede podcasts. Ik wil je natuurlijk niet bij ons weghalen. Maar zij doen dat echt heel goed. En dat is een groot contrast met die tv-zenders. Want dat is inderdaad, we volgen er het nieuws overdag zo wel een beetje op. Maar je wordt gek van het paneltje na het paneltje na het paneltje. Het is een soort eeuwige voetbalwedstrijd die altijd wordt voor- of nabesproken. Ik kijk zelf nog voor echt niet-Trump-verhalen zoek ik ook veel in regionale kranten. En als ik ergens ben, ook in Richmond bijvoorbeeld maandag, dan kijk ik even naar de lokale krant daar. En daar vind je dan toch weer hele andere verhalen die veel verder gaan dan CNN of Fox. En wat mij ook wel opvalt, de Wall Street Journal, die las ik in Nederland niet zo. Daar ben ik in Amerika mee begonnen. Die hebben vaak ook wel originele invalshoeken. Dat verwacht je daar misschien niet meteen zo, maar dat is echt soms best een originele krant.
Het is heel waar. Het is een republikeinse krant, maar hij is steeds meer anti-Trump. Dat is gek.
Dat klopt.
Heel opmerkelijk. En dat geeft een aparte mix. Dat heb je bijna nergens.
Ja, maar ook over als het economische verhalen gaan ook heel vaak over de maatschappij en over gewone mensen. En daar kiezen zij ook heel vaak voor. Dat maakt het echt leuk.
Oké, nou.
En dat dus.
Ja.
Volgende.
Ja, nog even, doe nog maar eentje. Maar er staat een groep boze mensen hier door het glas te kijken. Die willen de studio in, Jan. Ja.
Nou, is René Wentink heeft dan mazzel. Even kijken hoor. Ik probeer hem een beetje in te korten. Als trouwe luisteraar van De Wereld en de Amerika-podcast. Nou, altijd mooi. Luister ik altijd in de auto naar mijn werk, naar huis of tijdens een wandeling. In de laatste podcast van de vraag, kwam de vraag voorbij. Wat vindt de Amerikaanse kiezer ervan? En mijn vraag is, wie is de Amerikaanse kiezer? En hij wijst dan ook even op de peilingen. Wat is nou een representatieve peiling?
Ja, steengoede vraag, hè? Want het is natuurlijk een gigantisch volk. 320 miljoen mensen waarschijnlijk, misschien nog meer. Verspreid over gebieden die compleet van elkaar verschillen. Ik heb de neiging om erg te kijken naar het Middenwesten. Dus de hele strook die loopt van Chicago via Montana, zo, ik zal maar zeggen, naar Noord-Texas, Kansas, dat soort staten. Die zijn, dat vind ik een beetje de gemiddelde Amerikaan. En ik probeer zo min mogelijk te kijken naar de Amerikanen in de steden, die je ook ziet schrijven in de talkshows. Dus heb ik daar gelijk in? Nee, want ook dit is veel te simpel. Dus ik weet het gewoon niet. Maar om het te begrijpen is het beter om naar iemand te kijken uit Montana of Kentucky. Dan naar iemand uit Washington of Los Angeles.
Zeker. Ja, om Maxima dan maar even te citeren. Hè? De Amerikaan bestaat eigenlijk niet.
Zo is dat. Ah. Nou, we eindigen altijd met iets Nederlands. Heb je nog iets leuks?
Ja, ik heb twee dingetjes gewoon die me opvielen, omdat ze gewoon enorm veel media-aandacht hier kregen. Twee hele verschillende verhalen. Twee Nederlanders in het nieuws. De ene is echt een ster, Nikki Tutorials. Dus die YouTuber, die vertelde de wereld dat ze transgender is. Die zat bij Ellen DeGeneres, wat echt een grote talkshow is hier in Amerika. En ze maakte echt grote indruk. Dat is echt, ja, ze was de ideale talkshowgast. En die vrouw, zij is natuurlijk op YouTube al een wereldster, maar op de Amerikaanse tv was ze dat ook zeker. Er was heel veel aandacht voor. En een hele andere, waar ik erg geamuseerd naar heb gekeken, Anthony de Caluwe. Dat is die Nederlander die in de Oekraïne-verre verstrikt raakte. Ja, apart verhaal. Hij verstuurde berichtjes naar de mensen rond Giuliani, dat de ambassadeur in Kiev werd geschaduwd. Hij zou ervan weten. En hij zegt nu, ja, dat was een grapje. En iedereen hier in Amerika, elke journalist wilde weten wie die Dutch Trump supporter was. En ik had via een beetje contact met hem. En ik moet zeggen, ik weet nog steeds niet zeker of hij nu echt een Nederlander of een Belg is. Maar hij zei in ieder geval dat hij spijt heeft van die berichtjes. Dat het een grapje was en dat hij het niet had bedoeld, zo had bedoeld. En de Belgische tv die heeft hem inmiddels in Antwerpen gevonden. Dus hij is ook opgespoord. Dus twee keer Nederland, maar twee heel verschillende verhalen.
Geweldig.
En dat was hem dan weer, hè? De Amerika-podcast.
Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn altijd dolblij met recensies. Hebben we er nog één, Jan?
Ja, ik kan kort zijn. Het kwam allemaal via mail en Twitter, dus niks via iTunes. Wel heel veel dank daarvoor. Maar volgende keer, we horen ook graag wat via iTunes. Dus laat een recensie achter, vinden we leuk.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar @@JanPostma_ of @BNR De Wereld of heel ouderwets een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, dank voor het luisteren. Volgende keer denk ik meer primaries, hè? En vast ook nog wel impeachment. Tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.